Goedemiddag luisteraars, voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 3. In de slotstuin onder de linden zat Elisabeth en werkte aan een kostbaar borduursel. Naast haar stond de wieg, waarin haar dochtertje sluimerde. De bijen vlogen zoemend en gonzend om de geurige bloesems. Een zachte koelte droeg het ruisen van het waterrad in de beek over de weide naar de tuin. Ieder geluid in dit rustig namiddaguur van deze heerlijke voorjaarsdag werd gehoord. De stilte en het alleen zijn deden Elisabeth goed. Haar hart was rustiger geworden, hoewel de bange zorgen die het benauwden niet van haar genomen waren. Maar dagelijks meer leerde zij de sterke hand, die zich naar haar uitgestrekt had, vaster omklemmen en geheel haar vertrouwen te stellen op hem die haar leidde. Zij geloofde dat hij haar genezen kon en dat, wanneer het haar lot was door de diepte van het lijden heen te moeten, dat het dan zijn wil was. Dat wanneer hij haar beproeven wilde, dat het dan tot haar best wil zou zijn. Hoe zij het zou kunnen verdragen dat men haar van haar kind scheidde. Hoe zij de duldeloze kwellingen die haar mogelijke wachten zou kunnen dulden zonder haar geloof te verzaken, daaraan dacht zij niet. En wel met opzet, want ze vertrouwde op hem, aan wie zij zich geheel naar ziel en lichaam gegeven had. In die ogenblikken zou hij haar bijstaan en de smeltkroes der beproeving zou hij niet heter maken dan voor haar nodig was. In het uur dat zij voor het eerst door dit bang vermoeden gekweld werd, had zij zich onder de hand van haar heiland verootmoedigd en stil en gehoorzaam uit de kelk gedronken, die hij haar had toegereikt. De laatste bitterste druppels had hij zijn zwak kind in zijn barmhartigheid gespaard, tot zij zo sterk zou zijn om zijn naamswil smaad te lijden. In de donkere uren van aanvechting had zich haar hart verdiept en was haar oog gericht op hem, die alleen uitkomst kon geven. Ze speurde haar hart na en als zij een verborgen zonde ontdekte, dan stelde zij zich daarmee onder het licht van Gods woord. De smart van het berouw trachtte ze niet te ontgaan en liet Gods geest straffend en zuiverend op haar inwerken. En hoe dieper zij zich verootmoedigde en hoe meer zij zichzelf vrij werd, des te heiliger en te onaantastbaarder haar geloof, met de zalige zekerheid van vergeving der zonden en de onbedrieglijke hoop op het eeuwige leven. Wel kende zij nog uren van angst en van geween. Want Elisabeth was geen heilige geworden, en tegendeel, ze was zich nu eerst recht van haar zonden bewust. Zij wist zich echter een kind van God, en zij wist dat zij aan zijn hart een toevluchtsoord kon vinden in al haar nood. Ijverig werkend ontstond het ene roosje na het andere op het zijden kleed. Peinzend keek ze ernaar, toen ze aan de doornen kwam, die aan de stam niet gemest konden worden, vielen er tranen op de kostbare stof, die bestemd was eenmaal het heilig sacrament te omhullen. Toen zij achter Solastica's stem in de tuin hoorde, droogde zij snel haar tranen en zag weldra de slotvrouw met een Franciscaner de weg afkomen. Een plotselinge angst overviel haar toen zij de monnikspij ontdekte en in de drager de prior meende te herkennen. Maar weldra herstelde zij zich en slaakte een zucht van verlichting toen ze bemerkte dat ze zich vergist had. Ze stond op Een scholastica bracht haar in kennis met Laurentinus. Vriendelijk begroette zij de monnik en de huisvrouw nodigde de mensen te gaan zitten. Intussen was de kleine Ilzabee ontwaakt en lachte de monnik vriendelijk toe. Laurentius boog zich over de wieg, het kind strekte de armen naar hem uit. Het vriendelijk gelaat van de kloosterbroeder won terstond alle kinderharten. Ze schijnt terstond goede vrienden met u te zijn, merkte haar moeder op. Gewoonlijk huilt zij als ze vreemde gezichten ziet. De monniken lachten en Scholastica zei, kinderen weten direct wie van hen houden en wie niet. Je hebt hier het koelste plekje uitgezocht, Ilzabee. Het is heerlijk onder de afhangende takken. Ja, het is een heerlijk plekje om de middag rustig door te brengen, antwoordde zij, haar werk weer opnemend. Die rust schijnt uw dochtertje echter alleen gehouden te hebben, zei de monnik, naar het vlijtige vingers kijkend. U borduurt een altaarkleed, is het niet zo, edele vrouwen? Ja, antwoordde zij, het is voor de Geertruidakerk te Rostock. De andere stukken liggen reeds gereed in de kast. Het was wel een langdurige arbeid, maar het heeft mij menig genoeglijk uur bezorgd. De kleine George kwam met grote sprongen door de tuin. Moeder, een arme vrouw met een in lompen gehulpt kind in de armen staat aan de deur te bedelen. Wilt u niet even komen? Riep hij uit. Ze ziet er zo verhongerd uit. Ik mag haar dan wel wat van ons middageten geven. Er is toch altijd over. Wil je jouw potje afstaan? Vroeg de moeder. Ja, riep hij uit, dat wil ik. We eten vandaag ertessoep en daar houd ik niet van. Hoera! Ik hoef geen ertessoep te eten en doe bovendien nog een goed werk. Zijn de heiligen dan verheugd over mijn moeder? Nu, dat geloof ik niet. Was ertessoep je lievelingsgerecht? Antwoordde ze lachend. Dan zouden zij zich misschien verheugen. Maar zo is het geen offer. Het vrolijke gezicht van de knaap werd iets langer, maar slechts voor een ogenblik. Och, wat komt het erop aan, riep hij, zijn houten zwaar trekkend en in de lucht zwaaiend. Natuurlijk verheugen zij zich erover. De vrouw krijgt immers soep, de rest komt er niet zo op aan. Scholastica wendde zich tot de monnik. Vergeef mij dat ik ga, maar ik geloof dat Ilzabee bij u blijft en zich in uw gezelschap verheugen zal. En ze ging met haar zoontje mee naar de burcht. Zo zat hij dan alleen, tegenover de vrouw, wier leven, menselijkerwijs gesproken, in zijn handen lag. Vermoedde zij het doel van zijn komst hier? Hij kon het nauwelijks veronderstellen. Op de lieflijke, eenvoudige wijze, haar eigen, begon zij een gesprek met hem en intussen keek ze hem met haar reine, kinderlijk onschuldige ogen aan. Ja, nu begreep hij waarom de prior haar weg wilde hebben. Omdat hij deze schier hemelse blik niet verdragen kon. Daar hij zijn geweten besmet wist met het bloed dat op zijn last dagelijks vergroot werd. Maar zelfs al had Laurentius in zijn hart de zogenaamde katerij nog voor zonde gehouden, dan nog zou het hem onmogelijk geweest zijn tegen deze vrouw op te treden. Want haar gehele wezen droeg het stempel van een rust die slechts hij geven kan die voor ons geleden heeft. Een rust die slechts zij kunnen smaken, die met het kleed der gerechtigheid bekleed zijn. Dat de monnik geheel tegen de stellige bevelen van zijn meerdere zou handelen, was niet meer dan aan twijfel onderhevig. Na een lange tijd van onzekerheid en angst had God hem in zijn woord, zijn wil geopenbaard. En in de zware worsteling van de afgelopen nacht had hij zijn geloof een vaste grond gekregen. Het morgenrood was opgegaan en had een overwinning aanschouwd die slechts de heiland schenken kan. Het had een kind van God aanschouwd, dat met de jubeltoon mijn Heere aan mijn God op de lippen, aan de voeten van zijn verlosser lag. Laurentius wist dat de weg die hij insloeg steil, ja zeer steil was. Doornen en destelen waren nog de geringste moeilijkheden die hij op die weg ontmoeten zou. Maar hij wist ook dat geen christen het doel bereikt zonder dat de Heere met het kruis getekend te zijn. Doch hij was tevreden. Zijn lot rustte in Gods hand en daar wist hij zich veilig. Hij was nog niet besloten hoe te handelen met de edelvrouw, maar weldra had hij zijn besluit genomen. Nadat ze een tijd lang bij elkaar gezeten hadden en over het een en ander gesproken hadden, zei hij: "Edele vrouw, sta mij toe voor ik vertrek, u het doel van mijn komst mee te delen." Ze keek hem vriendelijk aan en dacht dat hij voor een arme vrouw of een zieke een aalmoes zou vragen. Maar toen zij zijn treurige en diep ernstige blik bemerkte, kwam er een bange vrees in haar ziel op. "Vergeef mij," vervolgde hij, "dat een vreemde u een woord van waarschuwing toevoegt. En beschouw het niet, wat ik u bidden mag, als ongepaste nieuwsgierigheid. Laat ik u met korte woorden meedelen wat ik u te zeggen heb, want de waarheid kan en mag ik u niet verhelen. De prior van het Franciscaner klooster verdenkt u van ketterij en heeft mij bevolen u gade te slaan en u doen en laten na te gaan, om u zo spoedig mogelijk aan de inquisitoren over te leveren." Zij was doodsbleek geworden en drukte haar handen tegen haar borst. "Ik wist het," zei zij, als tot zichzelf. Hij keek haar medelijdend aan en na enige ogenblikken vervolgde hij: "Ik weet dat het, menselijkerwijs gesproken, onmogelijk is het inquisitium te ontvluchten. Maar toch wil ik u raad geven. Vlucht!" Ze keek peinzend voor zich uit. "Het gaat niet," zei zij, na enige ogenblikken nagedacht te hebben, met een klankeloze stem. "Ridder Berend en zijn vrouw zouden ook verdacht worden als ze mij bij mijn vlucht hielpen. En nooit zou ik willen hebben dat dit het gevolg van hun goedheid werd. En evenzo zou het een ieder gaan die mij herbergde of mij met een dronk water laafde. U weet het wel. We zijn om zijn naams wil vervloekt en als gebrandmerkt in de wereld. Nee, nee, ik moet blijven. Waar zou ik zo snel heen moeten?" Ze boog zich zuchtend over haar kind. "Mijn zonneschijn," zei ze met bevende lippen. "De heiland is barmhartiger dan de mensen. Hij zal u niet verlaten." Verwonderd keek de monnik naar de jonge vrouw, die bedreigd door de smartelijkste pijnen nog zulk een zielengrootheid, zulk een dapperheid en zelfverloochening kon bewaren. "Zeg mij," riep hij plotseling uit, "hoe komt u ertoe mij te willen redden? U kent mij zelfs niet." Een smartelijke trek speelde om zijn lippen toen hij antwoordde: "U hebt gelijk, edele vrouw, dat u mij dat vraagt. Van een geestelijke verwacht maar reeds bij voorbaat geen goeds meer, en we verdienen dat wantrouwen. Maar Gods geest is toch nog machtiger dan al onze zonden. Hij kan ook een Franciscaner de ogen openen voor de ellende en de dwaling van zijn tijd. Hij is machtig ook zijn ogen te openen voor zijn eigen hart en hem te laten zien hoe arm en ellendig hij in zichzelf is, zodat hij door de ellende overweldigd in het stof valt en bidt: 'O God, wees mij de zoon daar genadig.' Maar u brengt uzelf in groot gevaar als u mij niet aanklaagt," riep ze opgewonden uit. "Mijn leven staat toch reeds op het spel. Doe dus wat uw plicht als lid van het klooster u gebied en geef mij prijs. Waarom zoekt u de martelaars dood? Die zoek ik niet, zei hij ernstig. Het zou een zonde zijn als ik dit deed. Wij leven en wij sterven, de Heere. Maar als christen en als mens kan ik niet anders met u handelen. Ook al zouden mijn plechten als Franciscaner daartegen ook 100 maal in het verzet komen. Ik weet dat ik in een moeilijke positie geraken kan, maar niet door u, edele vrouw. Bij de eerstvolgende kettervervolging moet ik toch tonen dat mijn hart zich daartegen verzet. Een verberging van mijn mening zou een verloochening van de Heere zijn. Als een zoekende heb ik de Bijbel gelezen en heb daarin alles gevonden wat ik nodig heb, namelijk de heiland der wereld die mij zalig maakt. Ik heb de geschriften van Wycliffe en Hus gelezen. Ze verwijten op grond van Gods woord de kerk haar ellende. De klerus zijn laster en allen onze zonden. En het is mij onmogelijk de geschriften te logenstraffen, zonder zelf te liegen. Zo vlucht smeekte zij. Nee, antwoordde hij, ik zou daardoor uw en mijn toestand verergeren. U weet dat het een gevaarlijk iets is voor de inquisitie te vluchten, wellicht nog gevaarlijker dan te blijven. Hadden we meer tijd, dan zou ik proberen u over de grenzen te brengen, maar zo geheel onvoorbereid. Hij keek haar treurig aan. Ze reikte hem haar kleine hand. We staan onder Gods hoede en er valt geen haar van ons hoofd, zonder de wil van onze hemelse vader, zei zij, terwijl de tranen haar in de ogen kwamen. Ja, antwoordde hij, het blijft onze troost dat hij bij ons is, alle de dagen, tot aan de voleinding der wereld. God doe uw helden moed behouden. Edele vrouw, zeg me echter nog dit ene. Bent u in het bezit van een verboden boek dat u zou kunnen verraden? Ik ben in het bezit van een boek van Johannes Hus dat boven in mijn kast ligt, antwoordde zij. Kunt u dat niet op een andere plaats verbergen, waar het niet te vinden zou zijn? Verberg het bijvoorbeeld in een holle boom of begraaf het onder de grond. Ik zal het in de linde verbergen, antwoordde zij. Maar ik heb nog een verzoek aan u. Vertaal voor mij een deel van het woord Gods in het Duits en schrijf het voor mij op, opdat ik mij daaraan vast kan klemmen. Als het des Heeren weg met mij is, voegde zij er zacht aan toe. Van ganser harte, ik zal het u nog vanavond zenden, luidde zijn antwoord en hij drukte haar de hand. Leef wel, de Heere behoede u en sterke u in het geloof. Leef wel, broeder Laurentius, zei de jonge vrouw. Ik dank u voor uw woorden die mij verkwikt hebben. En dat hebt u mij ook gedaan, was het antwoord van de monnik. De Heere vergelde het u in uw laatste stonde. Ze boog haar hoofd. Een traan glinsterde in haar weduwsluier. Nog eenmaal drukten ze elkaar zwijgend de hand. En toen vertrok hij. Langzaam zag zij zijn hoge gestalte door de tuin wandelen, tot de bloeiende bomen hem aan haar oog onttrokken. Peinzend, als in dromen verzonken, zat zij daar. Zo kwam dan het lang verwacht en zware lijden met al zijn angst en pijnen nader en nader. En ze kon het niet ontvluchten. Nee, ze kon dat niet. En als het mogelijk was ergens ter wereld aan de inquisitie te ontkomen, waar zou het dan eerder zijn dan op de sterke burcht van de ridder Berend? Maar ze kende de onbeperkte macht van de kerk en wist dat zij wat ze eiste ook deed. Ze stond op, nam haar kind uit de wieg en ging naar de burcht om Solastica op te zoeken. Toen ze vertrokken was, richtte een gebukte gestalte zich behoedzaam in het kreupelbos op en sloop weg. Het was een bejaarde, slordig uitziende monnik, die zijn kap diep over het gezicht getrokken had. Ziezo, wat zal de prior in zijn nopjes zijn? En wat zal ik een mooie beloning krijgen? Een adellijke dame en een monnik op de pijnbank. De oude man wreef zich vergenoegd de handen, terwijl een demonische grijnslach zich toch reeds hatelijk gezegd een nog hatelijker uitdrukking gaf. Een half uur later trof men hem aan op de grote weg die naar Neubrandenburg voerde. De nacht was aangebroken toen Elzabeth in haar kamer het perkament van de monnik ontrolde. Telkens weer las en haar las zij het geschrift, tot de tranen haar blik verdonkerden. Vrees niet, want ik heb u verlost, ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mijne. Wanneer gij zult gaan door het water, ik zal bij u zijn en door de rivieren. Ze zullen u niet overstromen. Wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden. En de vlam zal u niet aansteken, want ik ben de Heere uw God, de heilige Israëls, uw heiland. Was het niet als voor haar geschreven? Als had de Heere in de toekomst gezien en toen aan haar gedacht? Ze knielde neer en bad het onze Vader. Daarna legde zij zich als een moe kind ter ruste en sliep kort daarna in. Een glimlach lag op haar rustige trekken en in haar droom bewogen zich haar lippen als herhaalde zij de zalige beloften. Vrees niet, ik heb u verlost. De klok van het Franciscaner klooster had juist de broeders tot het avondeten geroepen, toen een monnik aan de poort verzocht binnengelaten te worden. Hij droeg de pij der Augustijner bedelmonniken, een zwarte pij met een kap van dezelfde kleur en een lederen gordel over het witwollen onderkleed. Hij maakte de indruk van een liederlijk persoon te zijn. Zijn hatelijke trekken werden nog ontsierd door een wreedaardige lach, die niet van zijn mond week, en zijn kleine listige ogen keken loerend tussen de donkere wenkbrauwen door. Het geestelijk gewaad vormde een schril contrast met zijn gelaatsuitdrukking. De man had iets duivelachtigs in zijn blik. De portier deed hem open en weinig ogenblikken later stond hij in het weelderige vertrek van de prior van het klooster, die onder het genot van een glas wijn in een boek zat te bladeren. Hij scheen hem verwacht te hebben, want hij ontving de bedelmonnik, die met werkelijk kruipende onderdanigheid nadertrad met de woorden: werkelijk, Benedict, ik was al bang dat men je voor een heks had aangezien en je te penselen achter slot en grendel had gezet. Maar een belangrijk bericht zal mijn ongeduld wel vergoeden. Vertel op, wat voor nieuws heb je? De loerende ogen van de monnik keken voorzichtig door het ruime vertrek. Daartoe trad hij dicht op de prior toe en fluisterend grijnzend: of ik nieuws breng, hoogwaarde, een geschiedenis die u niet verwacht zou hebben. Maar wat ontvang ik voor loon? De prior, die door zijn onbeschaamd onaangenaam getroffen was, wilde hem eerst een terechtwijzing geven. Maar hij was zich maar al te wel bewust dat de rol die hij in deze zaak zelf speelde hem niet het recht gaf eerbied en ontzag te vergen. En daar hij, het koste wat het wilde, het nieuws van de monnik wilde weten, hield hij zich in en wierp de monnik een zilveren muntstuk toe. De Augustijner bekeek het. Dat is niet voldoende, hoogwaarde, zei hij. De prior gaf hem nog een tweede geldstuk en riep geërgerd: allo, begin nu, want ik heb niet veel tijd meer. De monnik zag in dat hij de prior niet moest prikkelen en zei, ja, ja, hoogwaarde, het is een kostelijke geschiedenis. Ik liep dan voorbij de slotstuin van Punslin, toen ik onder de linden een jonge vrouw in weduwkleren zag zitten, met een wieg naast zich. Toen ik naderbij sloop, zag ik dat broeder Laurentius naast haar zat. Ik sloop zo dicht nader, dat ik verstaan kon wat er gesproken werd. Eerst spraken ze over koetjes en kalfjes, maar plotseling zei de broeder dat hij haar moest waarschuwen en vertelde haar het bevel dat u hem gegeven hebt en van de komst van de inquisitoren. Ze moest vluchten, raadde hij eraan. Toen hoorde ik een onderdruk gesnik en daarop antwoordde de jonge vrouw dat dit niet ging. Ze wilde alles alleen dragen en ridder Berend mocht niet verdacht worden haar bij haar vlucht geholpen te hebben. Die hebt u dus zeker, hoogwaarde. Een duivelse vreugde straalde uit de ogen van de prior. Verder, verder, riep hij, en de monnik vervolgde. Ja, dan voeren ze ook nog een kettersgesprek, waarvan ik echter niet alles verstond. Maar hij vroeg haar onder meer of ze in het bezit was van een verboden boek. En toen zij dit met ja beantwoordde, besloten zij het in een hoge lindeboom te verbergen. Daarop reikte ze hem de hand en hij vertrok. Het verschijnt mij toe dat de monnik de vrouw te diep in de ogen heeft gezien. Hoe zou hij anders tot zulke dwaasheden komen? Want mooi is ze, heilige Augustinus, zo ziet men niet alle dagen. Hij, zowel als zij, zullen voor de inquisitie terechtstaan, zei de prior, terwijl een spottend lachje om zijn lippen speelde. En ten laatste nog dit, besloot de monnik. Ze vroeg hem ook nog om een gedeelte van de Bijbel in het Duits te vertalen en het haar op te schrijven. En hij beloofde het haar. Dit is alles, hoogwaarde. Dat is alles, riep de prior uit. Als je mij niet meer gebracht had dan dat laatste, het zou al genoeg geweest zijn hem beiden op het schavot te brengen. Wat een ketterij! Geen leek heeft het recht de Bijbel aan te raken en ze ontvangt uit de hand van een monnik een in het Duits vertaald gedeelte daarvan. Ik weet genoeg en heb je diensten niet meer nodig, Benedict. Hier, neem dit en zwijg. Hij wierp hem nog een geldstuk toe. En nog wat. Als je morgen langs de burcht te Punslin komt, zorg er dan voor dat het boek van Ilsabé morgen om 2:00 niet in de lende, maar in de kast op haar kamer ligt. Maar pas op dat niemand je ziet. Vind ik het niet in huis, dan ligt het op de aangegeven plaats. Als je over 4 weken weer hier langskomt, kun je eens komen horen of er nog meer werk voor je is. De monnik kuste met kruipende onderdanigheid de zoom van zijn kleed en verwijderde zich toen in gebogen houding uit het vertrek. Toen hij vertrokken was, wreef de prior zich in de handen. Die beiden heb ik, wacht maar, Ilsabé. Op je knieën zul je met je trotse gezicht om genade smeken en je zult mijn macht voelen. En jij, Laurentius, wat zal ik voor jou verzinnen, ellendeling? Hij schudde zijn vuist. Jij zult Ignatius Kroese leren kennen. Hij liep in het vertrek heen en weer. Kwamen ze morgen maar, want ik moet op alle gebeurtenissen voorbereid zijn, mompelde hij. Verder moet ik mij van de diensten van die Benedict verzekeren. Hij is slim en verstandig. Hij moet in mijn dienst komen, want als ik hem ontsla, dan zwijgt hij niet. En men kon het mij kwalijk nemen als men bemerkt dat die slecht bekendstaande monnik mijn bode is. Hij keek wantrouwend naar de deur Onrustig rolden zijn ogen in de kassen, als zag hij hen voorbij trekken die door hem veroordeeld waren, op wier lijden hij een welgevallig oog geslagen had. Ja, hij had zijn hand in bloed gedoopt, in het bloed dergenen die de naam van de Heere op hun voorhoofd droegen. En hij deed dit niet als wanneer een Paulus in de overtuiging een gode welgevallig werk te verrichten. Zulke gedachten waren Ignatius Kroese vreemd geworden. Hij diende een godheid die ik genaamd was. En boze lusten en wreedheid waren de altaren waarop hij die godheid offerde. Ignatius Kroese had zijn hart verhard aan Gods geest. Telkens als die aanklopte, afgewezen. Was hij reeds geheel verhard? Was zijn oor doof geworden voor de smekende stem van de Heere? Doof voor de dreigende vermaning, wat vervolgt gij mij? Was hem nog nooit op de weg naar Damascus een licht omschenen, helderder dan de zon, een licht dat hem de naaktheid en armoede van zijn ziel voor het vlammend oog van een rechtvaardig God deed ontdekken? Ja, het had hem omschenen, maar hij was geen Saulus geweest. Telkens weer had hij gezien hoe de gelovigen moedig de brandstapel beklommen, hoe ze nog voor hem gebeden hadden. Telkens weer had hij de geloofsmoed der martelaren moeten bewonderen, die met een stralend gezicht de dood tegemoet gingen. Maar hij had zich op de tanden gebeten, hij had niet gewild. Met een donkere blik staarde hij naar de kloostertuin. Daar lagen de gevangenissen, waar de belijders van de nieuwe leer in hun ketenen versmachten, terwijl de beulsknechten de ijzers gloeiend maakten of het hout van de brandstapel aandroegen. Over de drempel van het vertrek zag hij iemand binnentreden, wiens gelaat schitterender was dan de zon en wiens kleren witter waren dan sneeuw. Aan die gestalte strekte zijn hand vermanend uit naar de man die hem vervolgde, om hem nog tot inkeer te brengen. Maar hij wilde niet. Het hart, verborgen onder het gewaad der liefde en barmhartigheid, was hard als een steen. Dank u wel voor uw aandacht.